Dan is de schriftlezing Markus 6, de versen 14 tot en met 29.
En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden en zei: Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, hij is Elia. En anderen zeiden, hij is een profeet of als een der profeten. Maar als het Herodes hoorde, zeide hij, deze is Johannes, die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. Want dezelfde Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zei tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broer te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarheid, in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem graag. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn groten en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea. En als de dochter van dezelfde Herodias inkwam en danste, en Herodes en degene die mede aanzaten behaagden, zo zei de koning tot het dochtertje, eis van mij wat gij ook wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, zo wat gij van mij zult eisen zal ik u geven. Ook tot de helft van mijn koninkrijk. En zij uitgegaan zijnde, zei tot haar moeder, wat zal ik eisen? En die zeide, het hoofd van Johannes de Doper. En zij stond terstond met haast ingegaan tot de koning, heeft het geëist, zeggende, ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft, het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degenen die met hem aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherp rechter en gebood zijn hoofd daar te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En bracht zijn hoofd in een schotel en gaf dezelfde het dochtertje. En het dochtertje gaf hetzelfde haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden hem in het graf.
De tekst voor de prediking gaat natuurlijk over het gedeelte wat gelezen is. Als kernteksten wil ik aangeven vers 19 en Herodias legde op hem toe en wilde hem doden, maar kon niet. En dan vers 20. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. En dan vers 26, en de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die mede aanzaten, wilde hij haar het niet afslaan. Gemeente, wat een vreselijke man toch, die Herodes. Wat een bloed heeft die aan zijn handen, ontzettend. Johannes, de voorloper van de Heere Jezus, heeft hij laten ombrengen. De brenger van het woord gedood. Dat is toch ongekend, dat is toch vreselijk. En zo kunnen we nog even doorgaan in onze afkeuring van Herodes. En je hebt volkomen gelijk. Het is helemaal waar. Maar zijn we dan klaar met deze man? Staat hij in werkelijkheid niet veel dichter bij ons dan we voor mogelijk houden? Van Elia wordt gezegd dat hij een man was van gelijke beweging als wij. En geldt dat ook niet voor koning Herodes, een mens zoals wij? Laten wij proberen in deze preek die vreselijke Herodes wat dichterbij te halen. Dan zullen we ontdekken dat hij op ons lijkt. Dat hij zomaar bij ons in de kerk zou kunnen zitten. Sterker nog, dan kijk ik in de spiegel en dan zie ik er meer van mezelf dan ik zou willen. Het thema is: Herodes laat het woord voorgoed tot zwijgen brengen. We zien achtereenvolgens een horende Herodes, dan een onvoorzichtige Herodes en dan een bedroefde Herodes. Dus Herodes laat het woord voorgoed tot zwijgen brengen. Een horende Herodes, een onvoorzichtige Herodes en een bedroefde Herodes. Herodes is ergens een tweemens. Hij leeft een overspel. Hij heeft zich laten scheiden van zijn wettige vrouw. Dat was de dochter van de Arabische koning Aretas. Dat gaf best wel moeilijkheden. Dat heeft nog een oorlog ontketend. Maar Herodes was niet te stuiten. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En toen heeft hij de vrouw van zijn broer Herodias tot vrouw genomen. Nu was er in die dagen een profeet, Johannes de Doper. En die sprak het woord van God tegen alle mensen. Hij sprak de mensen niet naar de mond. Hij sprak niet naar hooggeplaatste mensen, een beetje zachter dan tegen anderen. Nee, ook hun zonde wees hij aan. En zo werden ook Herodes en Herodias op hun zonde gewezen. Net als ieder mens werd ook de koning in de beklaagde bank gezet. Dat had tweeërlei uitwerking. Wonderlijk genoeg dwong dat respect af bij Herodes zelf. Die besefte dat als Johannes de Doper zijn zonde aanwees, was hij fijn natuurlijk, maar dat die man rechtvaardig en heilig was. Diep in zijn hart voelde hij dat er nog zoiets is als heiligheid en rechtvaardigheid in het leven. In onze wereld, waarin alle heilige huisjes sneuvelen, waarin alles kan en mag, lijkt dat te verdwijnen. Je kunt overal de spot mee drijven. Niets is heilig meer. We leven in een platte cultuur. Herodes, een man die in zonde leeft, heeft toch het gevoel, wat die profeet zegt, dat is heilig en dat is rechtvaardig. Herodes is het in zekere zin met de preken eens. Als Johannes de Doper zegt, je bent verkeerd bezig, je leeft in zonde, dan voelt hij ergens, man, je hebt gelijk. Maar daar bleef het bij. Hij bekeerde zich niet. Hij kwam niet verder dan te zeggen, een goede preek Johannes, je hebt volkomen gelijk. En helaas is hij niet de enige die een preek mooi vindt en verder niet. Herodias, een vrouw, reageert anders. Ze is furieus en verontwaardigd. Ze heeft een ander karakter. En ze neemt het niet langer dat die rare profeet die met een kamelenharen mantel rondloopt, dat hij het aandurft om te zeggen dat zij een zondares is, dat zij zich bekeren moet. Ze is zo boos. Er staat duidelijk dat ze hem wilde doden, maar dat kon niet. Waarschijnlijk omdat Herodes respect voor hem had. Wonderlijk, in dat merkwaardige huwelijk, dat de een zegt, ja, de profeet zegt dat we zonde leven en ergens heeft hij gelijk. En die vrouw zegt, leg hem het zwijgen op. Ja, Herodias vindt het best dat de profeten rondlopen. Dat ze de zonde aanwijzen, maar kom niet aan mijn zonde. Dat is heel herkenbaar, hè? Als een dominee bepaalde zonden aanwijst, dan kunnen we zeggen, nou, dat heeft hij goed gezegd voor die en die. Maar als het op mij aankomt, en ze zeurt Herodes net zo lang aan zijn hoofd, tot hij Johannes gevangen laat nemen. Johannes kan niet meer weg, hij wordt in de gevangenis gezet. Maar Herodes zegt, ik kom niet aan zijn leven, want voor mij spreekt hij toch als een heilig en rechtvaardig man. Een merkwaardige man toch, die Herodes. 'S Avonds gaat hij misschien naar het gevangeniscomplex beneden om Johannes te horen. Dat doet hij graag. Nou, als je toch een dominee hebt die jou je zonde zo persoonlijk aanwijst. En dat je dat nog graag hoort ook. Hij hoorde hem graag. En als je hem hoorde, dan staat er in de Statenvertaling, dan deed hij veel dingen. Wil dat zeggen dat Johannes de Doper veel bij hem losmaakte, in zijn geweten, in zijn hart. Anderen vertalen, en dat is misschien duidelijker, hij was in grote verlegenheid. Johannes spreekt in de gevangenis, dan zegt hij, Herodes, zo kan het niet, man. Herodes die was aangeslagen, hij was in grote verlegenheid. Hij is niet iemand die voor niks in de kerk zit. Het woord doet hem wat. Hij voelt zich aangesproken en wordt verlegen met de situatie. Maar als hij dan naar boven gaat, naar Herodias, als hij om zo te zeggen thuis komt uit de kerk, dan luistert hij ook weer graag naar Herodias en vlijt zich in haar armen. En langzaam maar zeker ebt dan die verlegenheid weg. Hij verlangt naar het woord, en maar niet een flauw praatje. Hij verlangt naar een goede preek, recht op de man af. En hij verlangt naar Herodias. Het woord boeit hem en de zonde boeit hem. De Bijbel noemt dat hinken op twee gedachten. Ik denk dat het tussen die Herodes akelig dicht bij mijn leven komt. Iemand zal misschien zeggen, het lijkt wel of het over mij gaat. Ik zit ook niet voor niets in de kerk. Er zijn momenten dat ik het zo eens ben met de preek, ook als die diep mij mijn zonde aanwijst. Ja, ik hoor graag een goede preek. Maar ja, dan kom ik weer uit de kerk vandaan. Het gewone leven begint weer en ben ik het schouw weer kwijt. Dan gaat het op de oude voet door. En daar een persoonlijke vraag, gemeente, wie is mijn Herodias? Wie is mijn Herodias? Het hoeft niet altijd een vrouw te zijn. Het kan ook een man zijn, een vriend of een vriendin. Het kan ook een zwakke plek zijn voor een bepaalde gewoonte of een bepaalde zonde in mijn leven die ik niet wil loslaten. Ik denk dat niemand van ons zonder een Herodias is. Of we nu getrouwd zijn of dat we niet getrouwd zijn. Niemand van ons is zonder een Herodias. Zodra ik namelijk serieus naar het woord ga luisteren. Zodra het woord wat met mij gaat doen. Dan schuift Satan een van zijn handlangers naar mij toe. Wat het ook is. Hij wil niet dat het woord doorwerkt. Hij vindt het al erg dat je verlegen wordt onder de prediking. En dan denkt hij, maar er moet toch geen bekering op volgen. En dan schuift hij een Herodias naar ons toe. Hij wil niet dat ik echt tot verandering kom. Zijn we dat bewust, ons bewust, gemeente? Satan laat het zomaar niet toe. En 's avonds komt Herodes boven, heeft hij een gesprek gehad met Johannes. En dan zegt Herodias, ja, die man, hè, die raakt toch wat bij mij. Die man is toch rechtvaardig en heilig. En dan spuit de duivelse haat in het hart van Herodias. Dan zegt ze weer, die man moet dood. Twee mensen. Twee merkwaardige mensen. Hoe lang gaat zoiets goed, gemeente? Ik denk aan Kain. Kain, in het begin van de Bijbel lezen we erover. Kain die is jaloers op zijn broer Abel. En die heeft de neiging om Abel dood te slaan. En dan klinkt Gods stem. Kain, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. Kain, dat je die gevoelens hebt om je broer te doden, is daaraan toe, dat is het slecht of goed. Dat is het slecht genoeg. Maar je moet over die zonde heersen. Maar in plaats van heersen, laat Kain die zonde toe en dan komt hij tot de doodslag van zijn broer. En zo gaat het met Herodes. Herodes, de zonde ligt aan de deur. In dit geval in de vorm van je Herodias. Je moet over haar heersen. Denk om je ziel. Maar in plaats van te heersen over de zonde in de vorm van Herodias, laat hij de zonde begaan. Nee, niet dat hij op zekere dag zegt, nou Herodias, ik ben het met je eens hoor. Ik zal die prediker van het woord van God, zal ik nu maar doden, ik ben het met je eens. Nee, zo ver zou Herodes nooit komen onder geen voorwaarden. Maar dan moet je opletten, Satan creëert een val waar Herodes met open ogen inloopt. Vers 21 zegt, er kwam een welgelegen dag, een geschikte dag. Een welgelegen dag, een verjaardag, mooi. Herodes, hij viert zijn verjaardag. Een welgelegen dag, zegt de Bijbel. Welgelegen en geschikt, voor wie? Voor de Satan. Een geschikte dag voor de Satan, voor Herodias, om Herodes eindelijk in de val te laten lopen. Hij maakt er een groot feest van. Nou, je zou bijna kunnen zeggen een anachronisme, maar heeft Trumpiaanse trekken. Ze moeten toch niet denken dat ik maar zo'n koninkje ben ergens in het achterland. Hij laat zijn voornaamste mensen komen. Trots verleidt hem ertoe. Ieder moet onder de indruk komen van zijn grootheid. En u begrijpt wel een beetje hoe de sfeer is. De wijn die vloeit overvloedig. En als de wijn overvloedig vloeit, dan vallen vaak grenzen een beetje weg. De mannen worden loslippiger. De gesprekken dalen wat niveau betreft. U begrijpt dat wel. En dan gaat plotseling die dochter van Herodias gaat dansen. Haar naam wordt niet genoemd, Flavius Josephus, die noemt haar Salome. Ongetwijfeld heeft haar moeder haar daartoe aangezet. Ga maar eens dansen voor al die mensen met al een beetje alcohol in het hoofd. Of ze toch nog van plan was om Herodes in de val te laten lopen, of dat ze gewoon een bijzonder tintje aan zijn verjaardag wilde geven, dat weten we niet. Maar heel die sfeer is een giftige cocktail. Heel die sfeer, wijn, mannen die een beetje aangeschoten zijn, en dan plotseling komt daar in die ruimte een jong meisje. Hoe oud ze is, weet ik niet. Maar je kunt je voorstellen, dan gaat er een jong meisje een sensuele dans opvoeren. En al die mannen, ja, allerlei gevoelens worden opgewekt. Plat gezegd, de kop gaat op hol. Ze zijn helemaal in trance. En Herodes niet minder. Met ingehouden adem zien ze daar dat meisje dansen. Geweldig. En wanneer de dans is afgelopen, dan voelt Herodes zich gedrongen om iets te doen. En voor het gehoor van al zijn gasten zegt hij tegen Salome, wat geweldig. Zeg maar wat je wilt hebben. Al is de helft van mijn koninkrijk. Het overvalt het meisje. Ze weet niet wat ze zal vragen. Dat pleit enigszins voor haar. Al zal straks blijken dat ze toch iets van haar moeder heeft. Achter de schermen heeft Herodias dat allemaal gevolgd. Op dat moment ziet ze haar kans schoon. Mama, wat zal ik vragen? Vraag het hoofd van Johannes de Doper. Dat hoofd, hè? Die mond waaruit het evangelie kwam. Die tong die die woorden van God sprak. Die wil ze weg hebben. Vraag het hoofd van Johannes de Doper. De val klapt dicht. Ik zei straks al, Salome heeft toch wat van haar moeder. Want ze gaat gewoon met die vraag naar haar stiefvader toe. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper. Nou, er zitten niet veel meisjes in de kerk. Meisjes in de puberleeftijd of wat ouder of wat jonger. Stel je nou eens voor dat jouw moeder zou zeggen, vraag maar het hoofd van die en die. Jij zou zeggen, ma, dat doe je toch niet? Waar ben je mee bezig? Dat kan niet, dat ga ik niet vragen. Ben je nog gek geworden? Dat meisje protesteert niet. Het was natuurlijk een andere tijd. Een mensenleven dat speelde niet. Dat had geen waarde. Ze heeft natuurlijk wel gehoord hoe haar moeder een enorme haat heeft tegen die Johannes de Doper. Dus ze is ook al met dat sop overgoten. En zonder blikken of blozen komt ze bij haar moeder vandaan. En er wordt stil in de zaal. Het wordt doodstil. Die Herodes heeft gezegd, de helft van mijn koning. Wat zou dat meisje nou vragen? En ijskoud klinkt er dan in de zaal. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper op een schaal hebben. Is iedereen geschokt? Al gemeente in die tijd. Je weet in het oude Rome dat er gladiatorengevechten waren. Dat er mensen tegen dieren moesten vechten. Ze vonden dat wel een leuk spelletje, hè? Een mens meer of minder. Dat telde niet. Maar Herodes is geschokt. Op dat moment is hij in één keer helemaal nuchter. Het hoofd van Johannes de Doper. Net zoals wij onze Bijbel zouden moeten inleveren. Dat we niet meer naar de kerk mochten gaan. Het hoofd van Johannes de Doper. Hij is geschokt. Hij moet zijn geliefde prediker. Moet hij onthoofden. Hij moet die man Gods die voor hem heilig en rechtvaardig is. Moet hij laten ombrengen. Die mond waaruit het woord van God kwam. En die waaruit hij die woorden ook aangenaam vond. Die moet voorgoed het zwijgen op worden gelegd. Nooit meer zal hij naar zijn geliefde prediker kunnen luisteren. Herodes staat voor een onmogelijke keuze. Ja, daar sta je dan, hè, met al die grootspraak. Te midden van mensen die al een beetje te veel op hebben. Wat zal die nou doen? Zal die nou zeggen, kind, één ding, die man die is voor mij heilig en rechtvaardig. Ja, maar dan ga je af. Dan ga je af. Dan verlies je je gezicht. En dat wil een mens niet graag. Een mens wil niet graag zijn gezicht verliezen. En met grote innerlijke tegenzin houdt hij zich groot. Terwijl het in zijn hart stormt. En dan zegt hij, laat er een scherp rechter komen. En laat hij Johannes de Doper maar onthoofden. Nu verliest hij zijn gezicht niet, maar hij verliest wel zijn ziel. Soms wil je niet je gezicht verliezen, maar je verliest wel je ziel. Na enige tijd wordt het weer stil in de zaal. Dan komt een meisje aan, een grote schaal en op dat die schaal ligt het bloedige hoofd van Johannes de Doper. We weten niet hoe het eruit zag. Of de ogen misschien open waren in een nietziende blik. We weten het niet. In ieder geval die mond die zoveel verkondigd heeft, die zoveel woorden van God gesproken heeft, die is verhoed stil. Herodes, Je hebt zelf die mond nou dicht gedaan. Nooit meer zal hij het woord van God verkondigen. En achter de coulissen staat Herodias te kijken. Ze heeft eigenlijk een valse blik van overwinning. Hij zal nooit meer mij op mijn zonde wijzen. Ik heb dat woord weggedaan. En die dwaze Herodes heb ik verlost van die neiging om toch maar achter die profeet aan te lopen. Ik denk, gemeente, dat er op dat moment blijdschap in de hel was. Blijdschap in de hel. De duivel heeft gejuicht met al zijn demonen. En als er gejuich is in de hel, dan is er droefheid in de hemel, voor zover we daar van droefheid kunnen spreken. En nu komt de vraag, waarom komt deze trouwe prediker nu zo aan zijn eind? Heeft hij dat nou verdiend? God heeft het toch geroepen. Elia werd zomaar met vurige wagens en paarden naar de hemel gehaald. Had Johannes de Doper dat niet verdiend? Moest hij nou zo eindigen? Nou, die vragen hebben wij wel eens, hè, als we lezen van de ondergrondse kerk en van Open Doors, dat soms predikers in bepaalde landen worden gedood door tegenstanders. Waarom komt deze prediker nu zo aan zijn eind? Waarom laat God dit toe? Waarom grijpt God nou niet in? Waarom is er nou niet iets gebeurd in die feestzaal? Iemand zal zeggen, het werk was klaar. Jezus stond klaar om zijn werk te doen. De rol van Johannes de Doper was ten einde. Daarom liet God haar begaan. Heilshistorisch is dat wel zo. Maar het ontheft niemand van zijn verantwoordelijkheid. Denk aan wat de Heer Jezus zei. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas bleef verantwoordelijk voor zijn vreselijke daad. En zo ook Herodias. Zij blijft verantwoordelijk voor het tot zwijgen brengen van het woord. En Herodes, hij had toch zo graag een goede preek. Het was toch zo'n slechte man niet. Hij blijft verantwoordelijk dat het woord uiteindelijk door zijn toedoen is gaan zwijgen. En u en ik, gemeente, wij blijven ook verantwoordelijk voor het evangelie dat we horen, dat we misschien graag horen. Dat het doorwerkt. Want zeggen, een preek is mooi, en dan een punt zetten. Nee, het wil ons op de knieën brengen. Het moet doorwerken. Dat we leren een keuze te maken. En hoe reageert Herodes? Nou, we lezen daar, hij was zeer bedroefd. Nou, ik kan me voorstellen dat hij zeer bedroefd is. Het zal je maar gebeuren dat je zo in de val wordt gebracht, dat iets wat je graag hoort, dat je dat ontnomen wordt. Hij wordt zeer bedroefd, zo staat er. In één keer zal hij nuchter zijn geweest en gedacht hebben, wat heb ik gedaan? En als hij eerlijk over de situatie nadacht, over zijn eigen situatie, dan zal hij ook zijn eigen fouten hebben ingezien, dat hij zo trots was. Een bedroefde Herodes. Het is best mogelijk dat iemand zit te luisteren die ook iets van die bedroefdheid kent. Toen ik jong was, heb ik geen belijdenis gedaan. Ja, ik ging met mijn vrienden op stap. En mijn vrienden deden geen belijdenis en nu heb ik het ook niet gedaan. Of het is in mijn gezin helemaal niet zo gegaan zoals ze ons hadden voorgesteld. De Bijbel ging niet meer open. Kerkgang werd te hooi en te gras. Het bidden werd minder. En soms als ik terug ben, ben ik bedroefd. Waarom is het toch zo gegaan? Waarom heb ik het woord van God niet meer gezocht? Maar waar brengt die droefheid mij? Als je nou bedroefd bent dat er bepaalde dingen in je leven vroeger niet goed zijn gegaan, waar brengt die droefheid mij? Er staat in 2 Korinthe 7 vers 10 een bijzondere tekst. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. We kunnen op twee manieren bedroefd zijn. He? Herodes is bedroefd. Maar hoe bedroefd? Er is dus een droefheid naar God. Die drijft je uit naar God. Die brengt je op de knieën. Die brengt je onder schuldbelijdenis. Die leidt tot bekering. Dat ik mag breken met dat halfslachtige leven. En dat ik niet langer mijn gezicht overeind hou. Maar dat ik mijn ziel wil redden. De droefheid der wereld is anders. Die werkt de dood. Nee, dat komt niet door die droefheid. Die droefheid is wel goed, maar het gaat niet diep genoeg. Het is een droefheid die me niet bij God brengt. Ik ga dan redeneren, het is verkeerd. Jongens, vroeger kon ik zo echt naar een preek luisteren, hè. Ja. Ik wou dat dat nog eens terugkwam. Maar ja, je weet hoe het gegaan is. Och, och, och. Laat maar. Hoe is het met Herodes gegaan? Waar heeft zijn droefheid hem gebracht? Zeer bedroefd. We weten het niet. Maar als het langzaam maar zeker weggeëbd is, en als hij in de armen van de verleidelijke Herodias weer troost heeft gevonden, zonder bekering, dan heeft het hem de dood gebracht. Merkwaardig in het begin van het hoofdstuk, als dan Herodes hoort van Jezus, dan merk je dat zijn geweten nog niet tot rust is gekomen. En, oh jongens, Jezus doet wonderen. Dat is de opgestane Johannes de Doper die ik gedood heb. Ja, hij had ook nog wel besef van zijn schuld. Maar weer zeg ik, bedroefd zijn is goed, maar de droefheid naar God is beter. Wat jammer dat juist mensen die in hun leven een periode hebben gekend, dat het woord hen aansprak, alleen maar bedroefd zijn. Je komt ze tegen binnen en buiten de kerk. Maar de les van deze geschiedenis is, gemeente, jonge mensen, dat de Heer een keus van je vraagt. Je kunt de preek mooi vinden. Maar Herodias, die trekt je weg. Het mooi vinden en zeggen, het is de waarheid. Nou, dat is heel geweldig. Ik wou dat alle mensen zover kwamen. Maar als je daar een punt zet, we kunnen aan Herodias vasthouden, maar die moeten we loslaten. Het vraagt een keuze van ons. Het woord van God mooi vinden en Herodias van de zonde tegelijkertijd aan de hand houden, dat loopt fout. Waar het woord van God is, moet ik Herodias kwijt. Ja, maar dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Maar wat ik niet kan, kan God wel. Wat ik niet kan, kan God wel. Zit niet in mensen die graag het woord horen, maar Herodias nog vasthouden. Kom, laat Herodias los. Doe het, voordat je met Herodes het woord verliest. Voordat je met Herodes je ziel verliest. Amen.